Het duurde even totdat ik zei, papa, mama, het badkuip is vol. Het badkuip staat vol. Ik wil nu gedoopt worden. Jullie zijn gedoopt, dan kan ik nu ook gedoopt worden. En toen liet ik me dopen door mijn ouders. God werkt op zo'n fantastisch leuke manier, want binnen een maand of binnen 2 maanden had ik meer aanvragen dan het hele jaar daarvoor.
Hey hallo, wat leuk dat je kijkt of luistert naar Achter Jezus aan. Ik zit hier in het mooie Noordse Schut in Drenthe, samen met Harro Mulder. Hallo Harro.
Hallo iedereen.
Ja, wat leuk dat ik hier bij jou mag zijn. Ik heb al een hele mooie tour door je huis gehad. We hebben al mooie gesprekken gehad. Maar ik denk dat er nog genoeg te bespreken is. Zou je je voor de luisteraars even willen voorstellen?
Nou, ik ben dus Harro Mulder. Ik kom uit Noordse Schut. Zoals je al zei, geboren op jonge leeftijd in Friesland. En ik ben zelfstandig ondernemer. Dus ik werk met campers, met mensen buiten Europa. En ik sta vuur en vlam voor Jezus natuurlijk.
Ja.
Dus dat is kort gezegd een beetje wie ik ben. Ik ben 28 jaar bijna. Volgende week. En dan gaat het beginnen.
Ja, als deze uitzending online is, dan is Harro 28
dan
inderdaad.
Dus dan doen we nog een keer. Ik ben 28.
Ja. Nou, superleuk. En deze podcast heet Achter Jezus aan. En de eerste vraag die ik mijn kijkers eigenlijk altijd... Mijn gasten eigenlijk altijd vragen is van... Wat is de eerste gedachte die daarbij in je hoofd komt als ik noem Achter Jezus aan?
Achter Jezus aan, ja. Ja, dat zei ik net al. Dat is ook gelijk een hele moeilijke vraag, vind ik eigenlijk. Maar achter Jezus aan, denk ik, is zoveel mogelijk willen lijken op Jezus.
Ja.
Dat zou voor mij de eerste gedachte zijn van achter Jezus aan.
Ja, dat is een mooie gedachte inderdaad. Lijken op Jezus. Ja, mooi. En ik ken jou natuurlijk een beetje van vroeger. Vroeger kenden we elkaar al een beetje... Volgens mij via het stapleven of zo dat we
uit
elkaar
de wereld.
Kenden. Uit de wereld kenden we elkaar. En op een gegeven moment ging jij mij volgens mij volgen op Facebook of zo. Werden we vrienden. Toen dacht ik, Harro, wie is Harro ook weer? Oh ja, dat is die jongen. Toen zag ik in één keer dat je allemaal christelijke dingen deelde. Ik dacht, wauw.
Halleluja.
Die vent heeft ook de Heer leren kennen.
Absoluut, ja.
En ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoe is dat zo gekomen? Heb je altijd al met hem geleefd? Of is er een bepaald moment geweest dat je dacht,
nou, ja, ik ben opgegroeid christelijk gezin, traditioneel christelijk. Dus tot een bepaalde leeftijd moet je dan ook naar de kerk. En ik heb ook altijd wel het idee gehad van, hey, ik geloof en ik weet dat er een God is. En wellicht ook wel dat ik een relatie had met Jezus. Maar toch denk ik dat voor mij een ommekeer is geweest. En dat is eigenlijk een beetje in 3 fases eigenlijk geweest.
Mooi, dat wordt een 3-punten-preek.
Ja, in 3 punten, ja. En dat is dus eigenlijk 1 waarbij mijn denken gewoon veranderd werd. Waarbij ik in aanraking kwam met bepaalde boeken, bepaalde... Misschien wel een tikkeltje radicaal om mee te beginnen. Dacht ik van, oeh, weet je wel, dan lees je over genezing en over wat de Heilige Geest doet met mensen. En dan denk je, oeh, nou, ik weet niet of dat wel, datgene is...
Maar hoe kwam je aan die boeken? Even, ik begin gewoon bij punt 1. Ja, vragen
begin bij het begin.
Maar op een gegeven moment heb je dus boeken, terwijl je daar nog niet mee bezig was.
Ja, ik bestelde 2 christelijke boeken voor mijn vader. En die is heel belezen, die leest eigenlijk altijd alles. Alles wat ik kan verzinnen, dat leest hij. En toen zag ik een boek en die heette Jezus, onze niet zo lieve Heer.
Ja. Van wie is dat ook alweer?
Geen flauw idee.
Nee. Ergens ken ik dat boek. Ja.
Ja, en dat vond ik een hele pakkende titel. Want ik denk, hey, dat past wel bij ons. Want ik zag Jezus ook altijd wel een beetje als een... weet je, gewoon keihard. Bikkelhard, ja. Gewoon recht toe, recht aan. Zeg ja wanneer het ja is en nee wanneer het nee is. En dus dat zag ik. Ik denk, hey, dat is een interessant boek. En nog 1, dat was... De God die ik niet kende. En het gaat over die relatie met de Heilige Geest.
Ja.
En dat was nieuw voor mij. Maar in ieder geval, dat wist ik toen ook nog niet. Ik kocht ze, want ik denk, hey, leuk cadeautje voor papa. En die gaf ik dus aan mijn vader. En toen werd mijn vader zo enthousiast van die boeken, dat ik dacht, oh, dan moet ik ze ook lezen. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik ben helemaal niet aan toegekomen om ze echt te lezen. Want toen ging het gewoon in een snelvaart, waarbij mijn, zoals ik al zei, veel lezende vader zo... veel boeken begon te lezen. En toen kwam hij in aanraking met boeken van Tom de Wal. En van, nou, Tom de Wal heeft natuurlijk heel veel leerzame boeken. Maar in ieder geval heel veel verspreiden van kennis. En ook van Martin Kornstra. En al met al werd dat een soort van sneltrein voor mijn vader op dat moment. Met allemaal kennis die hij nooit gekregen had. En ja, dan word je een beetje geraakt door het Jezus-virus.
Ja.
Wat geen virus is natuurlijk, maar daar kun je niet omheen.
Nee.
Dus daardoor kwam dat ook op mijn beeld natuurlijk, ja.
Ja, ja, dus je kwam in één keer eigenlijk vanuit de traditionele cultuur, kom je in één keer in een bepaalde evangelische cultuur, waar je denkt van, ja. Hé, wat is dit?
Ja, wat is dit? Ja.
Alsof je een andere God leerde kennen.
Nou ja, God was opeens werd opeens geschetst als een heel rationeel, realistisch wezen.
Ja.
Terwijl voor mij was God altijd een irrationeel, nou ja, irrationeel wezen in de zin van dat ging over hopen en voelen en,
ja.
En voelen in de zin van geestelijke rijkdom.
Ja,
ja.
Ja, en het werd een stuk echter.
Ja, het werd opeens zo echt als jij hier voor mij zit.
Ja.
Nog veel echter, ja.
Nog echter dan ik voor me.
Nog veel echter, ja. Ja, natuurlijk, kijk, ja, dan gaan we heel diep filosofisch binnen. Nee, wie ben jij, wie is Luc en wat is jouw vleespak? Maar ja, dus ja, maar in ieder geval minstens net zo echt, ja.
Ja, wat vet.
Ja.
En toen?
Nou, dus mijn denken werd veranderd. Ik denk, hé, God is realistisch, God is en ik heb dus krachten. Er is een geestelijke wereld, daar heb ik autoriteit. Al die dingen waren allemaal nieuw voor mij.
Ja.
En ik denk, wauw, dus ik ben een soort van supermens. Gaaf, dat wil ik, daar wil ik meer van weten.
Ja.
En dat is allemaal kennis en je denken verandert. Maar als je een relatie hebt met God, dan is die relatie natuurlijk, die doet nog veel meer dan de kennis.
Mm-hmm.
Ik zag laatst nog een hele interessante quote, volgens mij van iemand of een filmpje. En die zei dat je kan zo belezen zijn en zoveel kennis hebben over God, maar dat heeft Satan ook.
Mm-hmm.
Met al die kennis over God kiest Satan om hem te haten. Dus ook met al die kennis van God betekent niet dat je gelijk een relatie met hem hebt.
Ja, de fariseeën bijvoorbeeld ook, die hadden heel veel kennis, maar uiteindelijk kenden ze hem niet.
Nee. Nou, precies dat. En ik denk dat dat ook de eerste fase van mijn bekering was. Dat ik dus heel veel... Ik had altijd al, want ik vond het heerlijk om te discussiëren over God.
Ja.
En ik vond het fantastisch om met wetenschappelijke feitjes dan de evolutietheorie te weerleggen of met mensen dat gesprek aan te gaan.
Mm-hmm.
Maar mijn vrucht was niet opbouwend, maar vooral met een bewijsdrang van, hé, dit is echt en ik heb gelijk.
Ja.
Terwijl ik zelf niet een relatie met God had.
Ja.
Dus eigenlijk een beetje een fariseer.
Nou, ja.
Ja, eigenlijk wel. En toen, ja, met die kennis, dan denk je, oké, dus God is echt. Dat geloofde ik al wel. Ik heb krachten, dat is mooi. En toen de tweede fase in mijn bekering was dat ik gewoon zo ongelooflijk geraakt werd door God. Dat God op weg naar Arnhem was ik en ik reed in de bus en ik had een worship cd aan. Nou had ik eigenlijk helemaal niks met worship muziek, maar toch stond die aan. Een cd ook, lekker ouderwets.
Oh.
Luc is trouwens ouder dan ik. Mag best even gemeld worden.
Dankjewel.
Geen dank. Ja. En dus ja, en ik werd zo geraakt door God dat ik gewoon, ik kreeg kippenvel en ik moest huilen en huilen en ik kon niet stoppen met janken. En ja, God ging gewoon even, Jezus ging gewoon echt naast mij zitten. Dat voelde gewoon. En ik kreeg antwoorden op vragen die ik helemaal niet wilde stellen. Dus eigenlijk gewoon, ja, antwoorden op vragen die ik eigenlijk al die tijd vermijd had, omdat ik bang was voor het antwoord.
Oké.
Okay. Dus dat was gewoon heel intens. Dat stukje van je oude leven. Nou, ik heb natuurlijk in die tijd daarvoor met God, ik geloofde wel in God, maar mijn werken en mijn leven kon je niet zien dat ik christen was.
Nee.
Nou ja, zoals ik heb jou ontmoet in de wereld, maar dat gaat van stappen tot een ongezonde seksualiteit, tot allerlei manieren. En toen God mij aanraakte, toen kreeg ik daar bepaalde openbaringen over. En het woord kende ik, was toen nog niet zo realistisch voor mij, maar nu weet ik, oh, dat is een openbaring.
Ja.
En kreeg ik openbaring daarover dat ik denk, oh, aan de ene kant ouw. Vooral meer ouw dan amen, zeg maar.
Ja. Ja. Amen.
Ja. En maar ja, je wordt geraakt, je denkt, God is echt, ik heb een opdracht, wauw, ik moet iets veranderen in mijn leven. Oké, wauw, God heeft gesproken, halleluja. En dat is bijzonder. Maar dan wordt het maandag en dan wordt het dinsdag. En op woensdag vraag je jezelf af oh ja, ja, als je in extase raakt of als je brein bepaalde stofjes aanmaakt, ja. Ja, dan ga je misschien wel dingen geloven. Dus toen ging ik eigenlijk heel kritisch en sceptisch daarmee om. En die volgende dag, donderdag, ging ik naar een avond in Werkendam, Geertruidenberg, bij Frontrunners.
Ja.
Martin Kornstra, die sprak daar. En die Martin die sprak daar en die ging voor mij bidden. En die legde handen op en die sprak gewoon die exacte woorden. En die openbaring uit van die zondag.
Oh.
Ja, en dat is zo intens, dan kun je niet meer.
Dan kan je niet meer terug, hè?
Nee, en dan voel je je zo klein.
Ja.
Dan ben ik niet groot, maar.
Ik vind het wel bizar dat je dus die zondag zo'n ervaring met God had zonder dat er iemand bij was. Dat God gewoon ingreep.
Ja.
Dat deed hij gewoon. Uit het niet, totaal onverwacht.
Ja, totaal onverwacht, ja.
Een soort van Paulus moment, alleen werd jij niet blind.
Ja, gelukkig niet, want hij was aan het rijden.
Nee,
hij draagt je natuurlijk dan, maar...
Nou ja.
Ja. Nee, ik werd gewoon zo... Ik werd zo geraakt, joh. En ik kon alleen maar huilen en huilen. En, ja.
Zou je dat dan definiëren als een vervulling met de Heilige Geest moment?
Ja, dat denk ik wel. Ik voel wel op dat moment dat dat echt de Heilige Geest is, die dan gewoon zo overweldigend in jouw lichaam... aanwezig is op dat moment dan, ja.
Ja, en ik snap het wel, hoor, het hele dat je na die tijd alles wil relativeren of zo, wat er is gebeurd, dat is heel herkenbaar. Dat je dat...
Menselijk ook.
Ja, toch? Eigenlijk als wij iets bovennatuurlijks meemaken, dan willen we eigenlijk gelijk wil ons gedachten zorgen van nee, dat is niet echt, omdat wij niet willen accepteren dat er bovennatuurlijke dingen kunnen gebeuren of zo.
Ja, ja. Nou, dat is... Nee, maar dan heb je het samengevat. En nou ja, dus je bent sceptisch en dan krijg je bevestiging van God... door middel van iemand anders.
Ja.
En dat is heel bijzonder, want dat verwacht je niet. Maar dat is ook zo bovennatuurlijk. Omdat je denkt, hoe kan hij zulke rake woorden spreken die tot mijn hart... En ik voelde ook direct hetzelfde. Ik kreeg weer kippenvel, ik moest weer huilen. Ik stond... Dan vindt Martin dat niet zo erg, want Martin is zelf ook een beetje in huilen.
Ja,
en jankert. Dus, maar... Dus ja, dat merk je dan en denk je... wauw, dit is dus de Heilige Geest. Zo echt is God.
Ja, bizar. Ik vind het wel mooi. Dat staat ook wel in de Bijbel. Hè? We kunnen met z'n allen in tongen spreken. En er zal een ongelovig binnenkomen. Die zou denken, wat zijn we allemaal raar?
Ja,
als we zullen profiteren, zal hij op zijn knieën vallen... en beleiden dat God Heer is.
Halleluja.
Profiteert.
Ja.
En iets van God bevestigt, dan kan jij er niet meer omheen. Weet je, als eerst kon je er omheen van... oh ja, dit is iets... Hey, ik ben in extase geraakt of wat dan ook. Ik was emotioneel misschien ook een beetje instabiel, weet ik veel.
Ja, maar dat ga je echt afvragen. Je denkt, ben ik... Maar ja, nu dan besef je. En als Jezus je eenmaal heeft aangeraakt, dan kun je gewoon niet meer...
Niet meer terug.
Dan kun je niet meer dan wil je ook gewoon helemaal geen andere kant meer op.
Nee.
Dan denk je, dat is het. Let's go. Ja. Kan het niet snel genoeg.
Nee, en toen heb je die aanraking, was dat deel 2?
Ja, dat was fase 2.
Ja.
Dat was een beetje de tweede dag in het graf. Ja. Maar dat was de tweede fase van mijn bekering. En,
tweede dag in het graf? Ik dacht,
ik weet niet of ik mezelf met de wederopstanding van Jezus moet vergelijken. Maar weet je, we staan ook een beetje op als we nieuw mens worden.
Absoluut, hoor.
Dus in dat opzicht heeft het gewoon 3 dagen geduurd. 3 fases in mijn leven dat ik eigenlijk een nieuw mens werd. Dat ik opstond uit de dood. En dat begon dus met het veranderen van mijn gedachten. Mijn denkpatronen werden gewoon doorbroken. Toen kreeg ik echt een aanraking met God.
Ja.
Dus toen sprak God en zei... Hey, hier ben ik. Ik ben echt. Je moet er tegenaan. En toen... Dat was midden in het seizoen, dus in de zomer. En ik werkte voor een evenementenbureau... En daar bedacht ik eigenlijk vooral heel veel evenementen. Maar ook evenementen meer van de wereld. Dus als er dan een paar attracties stonden... dan was het mijn idee, zeg maar, om te zeggen van... oh, daar gaan we een horrorshow van maken. En dan sminken we iedereen. En dan zetten we andere attracties neer met muziek en lichten en rookmachines. En dan kunnen we veel meer kinderen bang maken. Kunnen we een veel grotere activiteit neerzetten.
Ja.
En... Ja, dat is seizoenswerk. Dus dat is een hele leuke groep van allemaal fantastische mensen. En dat is ongelooflijk genieten. Maar dat is ook vaak lekker veel alcohol drinken. En weet je wel?
Losgaan.
En je bent wat verder weg van de Heer. Als je, om even zo te zeggen. Dus ja, ik zeg, mijn denken is veranderd. Ik ben geraakt door God. God geeft mij een soort van opdracht of duidelijkheid dat ik moet veranderen. En in mijn leven zie ik eigenlijk nog een patroon van dingen die niet van God zijn.
Mm-hmm.
waarbij ik me op dat moment nog niet helemaal realiseer dat God daarin wil werken.
Ja.
Dus ik wist eigenlijk nog niet zo goed wie ik was. Ik kende mijn identiteit nog niet zo goed in God.
Mm-hmm.
En toen wist ik al wel dat ik moest gedoopt worden.
Ja.
Want bekeer je en laat je dopen. Dus ja. ik ben niet anders. Ga je geheel anders.
Ja, ja.
Maar ik niet. Dus ik besloot, ik moet me laten dopen. Ja. En ik denk, ik moet me aansluiten bij een gemeente. Maar ik ken geen gemeente, ik weet dat niet. Ik wil eigenlijk helemaal niet naar een kerk. Maar ik moet me wel laten dopen. Dat duurde even totdat ik zei, papa, mama, het badkuip is vol. Het badkuip staat vol. Ik wil nu gedoopt worden. Jullie zijn gedoopt, dan kan ik nu ook gedoopt worden. En toen liet ik me dopen door mijn ouders.
Wat cool.
Ja, dat was leuk. Dat was lekker spontaan. Pas bij mij. Maar het was ook gewoon vooral heel mooi om te kunnen delen met je ouders. En zij hebben mij gedoopt. En zonder dat ik dat doorhad, sterker nog, ik ging niet helemaal kopje onder. Dus even later dacht ik ook, ik moet nog even heel gauw helemaal kopje onder. Dus toen ben ik nog even naar het bad gegaan. Ik denk, ja, maar mijn neus zit nog zonde daar. Maar nee, maar dus ik heb me laten dopen. En zonder dat ik dat doorhad, heeft dat zoveel veranderd. Want ik denk 2 dagen later zat ik in de auto met een vriend. En die maakte een grapje. Niet zo'n heel christelijk grapje. En normaal gesproken zou ik daar echt heel hard om moeten lachen. En nu, niet veroordelend, want ik wist wel dat het grappig was. Maar er was niks in mij wat moest lachen of zo.
Ja.
En dat was de eerste keer dat ik dacht van, oh, hey, wat grappig dat ik opeens zoveel controle, dat ik daarover nadenk. En toen merkte ik ook dat bepaalde woorden die ik heel vaak zei, bepaalde vervloekingen, als ik dan even geagiteerd is heel duur woord, maar als ik even geïrriteerd was, om dan de eerste woorden die ik normaal sprak, dat ik die opeens, ja, dat ik controle over, die sprak ik niet. En ik hoorde opeens wanneer andere mensen sommige dingen zeiden, dat ik dacht van, oh, nou, dat is raar om zo te zeggen.
Ja.
En ik merkte opeens dat er zoveel verlangen in mijn hart compleet anders was. Bijvoorbeeld, na mijn doop had ik helemaal geen moeite meer met geen porno te kijken.
Bizar.
En ik moet zeggen, daarvoor wist ik ook niet eens altijd dat dan per se slecht was. Maar toen ik dat leerde, dacht ik, oh ja, dat is niet goed. En dan denk je, oh, dat is heel lastig.
Mm-hmm.
En na mijn doop had ik zoiets van, ik heb helemaal geen verlangen. Het doet mij niks. En nou denk ik, dan wil ik niet lijken alsof dan dat je je moet schamen als je een bepaald verlangen hebt. Ik denk dat het juist heel goed is om daar juist over te praten. En dat je ook laat weten dat dat moeilijk kan zijn voor mensen. Maar in mijn geval merkte ik dat verlangen gewoon weg was.
Ja.
Dat vond ik zo bijzonder. En ik dacht, ja, ik ben in dat watergraf gegaan. En dit is dus de nieuwe Harro.
Ja,
compleet nieuw mens. Ja.
Wat cool, man.
Ja.
En toen was jij een nieuw mens.
Toen was ik een nieuw mens, ja. En dat voelde ook zo. Dat is bijzonder, ja.
Ja. Ja, bizar om te horen zo, joh. Dat verhaal. God dan in 3 stappen.
Ja.
Ja, gewoon compleet vernieuwd. Niet een heel klein beetje van het oude nog, maar compleet vernieuwd.
Ja. Ik denk dat ik dat ook nodig had. Ik denk, de Harro, die was koppig genoeg om niet alle 3 tegelijk te kunnen ontvangen, denk ik.
Ah ja, dat is een mooi. Ja, ik denk dat is ook inderdaad wel een soort van maatwerk wat God altijd bij mensen doet, hè.
Ja.
Ik merk ook wel als ik mijn getuigenis of iemand anders getuigenis, dat iedereen op een andere manier een getuigenis heeft die heel erg bij de persoon zelf past. En ik denk ook de Harro die hij hiervoor was, is niet helemaal weg. Want ook
verbreek wat je zegt. Nee,
maar
dat is zo.
Het
karakter
is hetzelfde, maar wordt nu ingezet voor het goede.
Ja.
Weet je, jouw koppigheid en zo, die is er nog wel. Maar die zit jij nu in voor Gods Koninkrijk.
Halleluja.
Ja, toch?
Ja, nou ja, ik hoop in ieder geval dat ik de dingen tot het goede kan keren. Ja.
Ja.
Ik doe mijn best.
Ja, nou mooi. En hoe ziet achter je zijn gaande nu voor jou uit? Want je bent nu een paar jaar geleden, dus, of 2 jaar, 3 jaar geleden tot geloof gekomen dan?
Nee, ik ben dan 2 jaar geleden tot geloof gekomen.
Geleden, ja.
En vorig jaar heb ik me. Nee, want het is nu 2023.
Ja.
Dus 21 ben ik eigenlijk mijn denk veranderd, ben ik gedoopt.
Ja.
22 was voor mij prachtig geloofsjaar.
Ja.
En 23 is voor mij het moment dat alles. Hey, 3 jaar.
Ik wou het niet zeggen.
Ik zit in het 3e jaar, dus ik profiteer daarover dat gewoon. Dat alles dus anders is. En dat merk ik eigenlijk wel, want er gebeurt heel veel. Geloofsjaar, die 2e jaar. Is heel bijzonder geweest, ook zakelijk gezien.
Ja, vertel daar eens wat meer over, want ik vind dat een heel interessant verhaal.
Ja, dus dat is. Na mijn doop. was ik dus anders. En dan ga je ook weer, dan wil je nog meer van Jezus. En dan kwam ik erachter dat dat geloof als werkwoord. Dat geloof van, hé, dat is echt een iets wat je vast hebt. Daar kun je iets mee. Daar leerde ik heel veel over. En dat was natuurlijk eind coronatijd. En daarvoor zit je in de herfst. Dus je zit ook een beetje in een dipje. Want je mag niet bij restaurants naar binnen als je geen QR-code hebt. En de hele wereld staat op zijn kop.
Ja, ik denk, waar gaat het heen met deze wereld?
Ja, alleen wij zijn niet van de wereld.
Nee.
Maar ja, je beseft je dat nog niet helemaal, want je wordt zo beperkt door de wereld. En in ons bedrijf, dat lag gewoon dood. Dat lag gewoon stil. Er zat niks, er zat geen leven in. En ik was eigenlijk op dat moment aan het bedenken, wil ik nog wel verder met wat ik doe? Ik doe dus een soort van, ik faciliteer campers voor klanten buiten Europa.
Ja.
Dus of ik vind ze, dan ben ik een soort van campermakelaar. Of ik bied een reis van meerdere maanden aan. En dat regel ik dan voor ze. En dat is een heel persoonlijke, leuke business. En dat gaat ook gewoon supergoed. Maar op dat moment niet. En ik kan me herinneren, een ochtend ik leerde over geloof en geloof stappen nemen. En ik merkte dat we daar iets mee moesten doen. En ik zei tegen mijn vader, ik zeg, God wil ons zegenen. God wil ons bedrijf zegenen. Dat weten we, dat kunnen we lezen. God liegt niet, Gods woord liegt niet. Maar dat betekent wel dat wij daar ook op moeten vertrouwen. En als God ons dan klanten gaat geven, dan moeten wij ook onze campus klaarzetten. Dus dan moeten ze naar de APK, dan moeten ze voor onderhoud. Ze staan 2 jaar stil in coronatijd. We moeten aan de bak, want die campus moeten klaar. Want God gaat ons klanten geven. En God werkt op zo'n fantastisch leuke manier. Want binnen een maand, binnen 2 maanden had ik meer aanvragen dan het hele jaar daarvoor.
Je hebt dus eerst een stap in geloof gezet door die campus allemaal klaar te maken en zo. En toen werkte God.
Ja, toen werkte God ongelooflijk snel. Gewoon vrij direct eigenlijk.
Ja.
En dan merk je van, oh, zo, dit is zo bijzonder. Dat oké, okay, je zegt dat, je begint eraan, dus je maakt die stap in geloof. Je zegt, dan gaan we de campus klaarzetten. En opeens merk je dat datgene wat je gelooft, dat ook werkelijkheid wordt.
Ja.
Je denkt, ja, dat is ook het woord.
Ja.
Dat zodra we het gaan uitspreken, wordt dat werkelijkheid. En ja, dat merk je gewoon in dat stukje financiële voorziening. Dat God op dat moment, dat je hem iets geeft eigenlijk. Want God kan overal doorwerken.
Ja.
Alleen dat wij daarmee in die geestelijke wereld gewoon autoriteit kunnen pakken. En dat God dat wil zegenen. Dat God daar dingen wil doen. En dat deed hij. En toen kwamen de klanten en ook heel veel christelijke klanten hele bijzondere momenten mee gehad. En vanaf dat moment, ja, dan leer je ook van, oh ja, ik moet ook gaan zaaien voor andere mensen. En dan de eerste keer dat je echt van God hoort, je moet veel geld geven. Dan denk je, oeh, ja.
Ja.
Nu wordt het wel heel realistisch.
Ja, we willen allemaal wel geld ontvangen, maar geld geven is iets moeilijker, hè?
Precies. Dus, en dat hoorde ik voor de eerste keer. En ik dacht, oh, ja, dat is wel oncomfortabel eigenlijk. Want het was best wel een groot bedrag. En toen bid ik daarvoor. En eigenlijk, en dat is ook weer zo bijzonder, want het moment dat ik besloot, God, ik heb het allemaal van u gekregen, zo wonderbaarlijk. Zo wonderbaarlijk geeft het nu zo snel al die financiële, of laat ik het even anders zeggen. Het moment dat ik besefte, ja, God heeft eigenlijk dit allemaal aan mij gegeven in het bedrijf, dus eigenlijk is het ook van hem. Natuurlijk zou ik niets liever moeten willen dan ook weggeven. En eigenlijk het moment dat ik dat deed, had ik binnen een maand, ik zou het liefst zeggen dat het precies het 3-dubbele was. Want dat getalletje 3 kwam terug. Maar laat ik zo zeggen, het was echt binnen een maand gewoon terug.
Bizar.
Ja. Dubbelvoudig in ieder geval. Dus ik heb het niet uitgeteld. Maar dat was zo'n bijzondere maand. Want opeens kwam hier weer een klant binnen. En die hele bijzondere man. En ik merkte ook van, oh wacht eens even, die man die heeft God niet naar ons gebracht. Omdat hij ons producten afneemt, maar ook omdat die man een beetje hulp van ons nodig had. Want hij was heel makkelijk en ook heel kwetsbaar en heel gelovig. Maar laat zo zeggen, ik geloof dat als hij bij een ander bedrijf was gekomen, dat er misschien wel misbruik van zijn goedheid was gemaakt.
Ja.
En het was zo bijzonder dat hij op ons pad kwam.
Ja.
En dat was wel, dat zijn hele mooie momenten. Dat je dan opeens, dat God ook in jouw bedrijf opeens naar binnen stapt. En zegt, hey, ik werk mee.
Ja, want God neemt echt de leiding over je bedrijf, zeg maar.
Ja. Ja.
Bijzonder, man. Dat je dat zo kan doen. Dat je God de leiding over je bedrijf geeft.
Ja, soms dan is die binnen. En dan kun je ook niks anders doen dan je laten leiden. Want ik kan me ook niet herinneren dat er een moment was dat ik zei, God, neemt u de leiding maar over mijn bedrijf. Maar opeens was die daar gewoon en zegende hij dat. En eigenlijk zei hij gewoon hardo rustig, maar dat doe ik wel.
Ja.
Ga jij maar gewoon focussen op wat je moet doen. Ja. Focus je op mij en dan geef ik de rest. Matthäus 6 vers, is dat 34 of zo?
Geen idee.
Dat zoek het koninkrijk van God en al het andere zal je erbij gegeven worden.
Ja.
Ja.
Heel cool. Nou, ik geloof dat dit is ook een stukje wat heel erg gaat over achter Jezus aan.
Ja.
Ook in je bedrijf. Ja. Hè? Soms hebben we heel erg het idee van achter Jezus aan, als je iets voor Jezus wil doen, moet je een podium op. Of dan moet je dit doen, dan moet je dat doen.
Moeten mensen je zien.
Ja, maar juist een bedrijf dus neerzetten alsof je doe wat je ook doet voor Jezus.
Ja. Alles wat je doet, doe het voor Jezus.
Ja,
Colossense. Ja, dat was hem. Ja.
Ja.
Hoe gaan nu? Klopt. Ja, Colossense inderdaad. Ja.
Nee, maar dat is cool dat je dus inderdaad dan juist ook die mensen op je pad krijgt die dus een christen nodig hebben die een bedrijf leidt. Dat je gewoon daar kan zijn. Heel gaaf om je verhaal zo te horen. Ja. Echt bedankt daarvoor. Oké, als mensen nou deze hele podcast hebben geluisterd, hè?
Ja.
En ze komen aan het eind van deze podcast.
Dankjewel dan alvast.
Dankjewel. Ja. Jullie hebben het volgehouden tot het eind.
Ja.
Dat was denk ik ook niet zo moeilijk.
3 dagen lang. Ja.
Dat was ook niet heel moeilijk. Je bent alle 3 dagen doorgegaan. Maar als er 1 ding is wat ze moeten onthouden. Je zegt ze mogen alles vergeten, maar het is 1 ding wat ze moeten onthouden. Wat moeten mensen dan onthouden?
Ja, heb ik tijd? Jawel, hoeft niet heel lang. Nee, ik mag vertellen.
Ja, absoluut. Vertel.
Als ik 1 ding... nu mag vertellen. En normaal dan zou je heel gauw geneigd zijn om dan te zeggen, oh, dit in je bedrijf doen, dat in je bedrijf doen, zo kun je God betrekken. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die het idee hebben van, wauw, ik wil God wel betrekken, maar wie ben ik nou? Of in mijn bedrijf kan dat niet. Of mijn vrienden die zijn niet christelijk. Of spraakgebrek, of wat dan ook. Heel veel mensen denken, ja, hoe kom ik nou, hoe kan ik nou het visitekaartje zijn van Jezus op de plek waar ik ben? En ik denk als ik 1 ding mee mag geven, dan zou ik zeggen dat een klein vonkje al genoeg is om gewoon een motor van 600 pk te laten starten. Sterker nog, zonder dat vonkje gebeurt er helemaal niets. Dus al die tandwieletjes en al die dingen en al die ideeën, alles hangt af van of daar een heel klein vonkje is. En om dat in een korte getuigenis te vertellen, de eerste dag dat ik bij de school voor jonge leiders was van Royal Mission, vroegen ze aan het einde van de dag voor een paar bijbelstudenten, willen mensen vanuit de school voor jonge leiders naar voren komen om voor deze studenten te bidden. En ik had dat nog nooit gezien, meegemaakt. Ik denk, voor mensen bidden, oh, dat vind ik vreemd. Hoe doe je dat dan? Wat bijzonder. En ik zag dat daar volgens mij 6 meiden vol moed en zelfvertrouwen naar voren liepen. Gewoon 6 jonge vrouwen in zo'n zaal vol met ouderen en volwassenen en weet je wel, liepen 6 jonge dames naar voren en die gingen bidden voor hun. En ik vond het zo fascinerend en dat inspireerde mij echt. En in de weg, in de auto terug, vroeg ik dan ook de jongen met wie ik was. Die had iets meer opgevoed in de evangelies en ook bidden voor mensen. En die legde mij uit dat je dan kon bidden voor mensen. En die bidden voor mij ook de vrijmoedigheid om dat ook te doen.
Mm.
En lang vooral kort, hij bidde daarvoor. En op dat moment, als ik dan fast forward, doorspoel naar een maand later, had ik al voor 3 mensen gebeden. Zat ik in een groep in Assen, in de Ark, waarbij ik merkte dat ze eigenlijk aan mij vroegen, hoe bid je dan voor mensen? Dat ik dacht, oh, weet je, een maand geleden wist ik dit niet. Nee. Maar nu ben ik opeens aan het uitleggen hoe je dat doet. En gaan we het ook gelijk doen? En had ik woord voor iemand gekregen die diep geraakt werd. Ja. En natuurlijk doet Jezus dat allemaal. Maar ik denk, wauw. En ik voelde ook zoveel vrijmoedigheid. En die man in de Ark, die liep ook naar mij toe. Die zegt, Harro, ik vind het zo mooi hoe vrijmoedig jij bent daarin. En dat woord, omdat hij dat woord gebruikte, dacht ik, wauw, dat raakte mij echt. En om dan even terug te gaan naar dat vonkje, dat soms is even naar voren lopen. Die 6 meiden, die weten helemaal, misschien als ze dit luisteren, weten ze dat nu, als ze zichzelf daarin herkennen. Die weten helemaal niet dat alleen om naar voren te lopen, om te bidden, ze zoveel voor mij hebben gedaan op dat moment.
Ja.
En dan moet je nagaan dat alleen om soms een stapje te zetten of om te lachen of om eens een keer iemand te vragen hoe het met ze gaat.
Ja.
Zo'n vonkje kan zijn en zoveel kan doen.
Ja.
Dus ja, dan zou, als ik iets mee mag geven, dan zeggen, een vonkje is al genoeg. En als je dan denkt, kan ik een vonkje zijn? Iedereen kan een vonkje zijn.
Amen.
Amen. Toch?
Ja, man. Ja. Dankjewel.
Jij bedankt. Ik vond het heel leuk.
Nou, ik ook. Ja. Hey, bedankt dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. En doei.
Ja, doei.
Zegen.
Ben jij Fries?
Ik ben
Onscience.
Onscience. Tot de volgende keer.
Zeg je tot later.
Hey, hoi.